Welkom bij De Dag Dat Alles Anders Werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Kim Koppes. Kim was moeder van een tweeling van 4, aan het werk als trainer communicatie. Nog net getrouwd, ze woonde in Landsmeer. Ze danste zo vaak als ze kon en presenteerde programma's bij de lokale omroep. LOL. Ja echt, LOL. Wereldwijd raken meer dan 5 miljoen mensen besmet met HIV. In België wordt Marc Dutroux veroordeeld. Vladimir Poetin wordt herkozen. Hives gaat van start. Theo van Gogh wordt vermoord. En bij een tsunami in Zuidoost-Azië komen ruim 200.000 mensen om. En op 1 in de top 40... afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. Nou, dat bleek toch niet waar. En toen werd het 1 januari 2004. De dag dat alles anders werd. Toch?
Geweldig.
Wat een mooie aankondiging.
Ja,
ja, de datum is fictief, hè? Net zoals mensen, wat je wel eens hoort, die ergens geboren zijn, die je geboortedatum niet kennen, mm-hmm. weet ik niet meer welke datum het was in 2004.
Ja.
Dus hebben er 1 januari van gemaakt.
Ja. Dus de dag dat alles anders werd, was in ieder geval in 2004.
Ja.
En voor het gemak hebben we er even 1 januari van.
Ja,
nou, we laten je voor deze keer maar wegkomen.
Ja.
Omdat ik je ook heel graag te gast wilde hebben.
Ja, je hebt het, ja, zeker. Ja. Je hebt het zelf aangedrongen.
Zo is het. Wat gebeurde er op die dag?
Ja, ik was aan het werk bij een verzekeraar, jawel. En ik voerde een aantal dingen uit die ik vakmatig al vaker deed. Een workshop communicatie geven op een dag van hen. En een gesprek leiden aan de hand van scènes van acteurs. Die wat op maat geschreven scènes hadden gedaan. Dingen die ik heel vaak deed eigenlijk. En op die dag vroeg iemand van de organisatie mij. Ja, maar als je dan toch 2 keer dat allemaal komt doen. Dan kun je toch ook de dag openen. Dan kun je toch ook de directeur interviewen. Dan kun je dan misschien ook het debat leiden. Eigenlijk kun je de hele dag doen. En dat, die vraag kwam voor mijn gevoel net iets te vroeg. Dan kan ik dat al. En zo gaat het in mijn leven altijd. Net iets te vroeg, dan ja zeggen en dan komt het goed. En dat heb ik gedaan met veel plezier en een beetje bluff. Want ik had nog nooit echt een debat geleid bijvoorbeeld. En aan het einde van die dag werkend had ik heel veel energie gebruikt. Maar nog veel meer gekregen. En wist ik echt, ik weet dat, dat weet ik nog als de dag van gisteren, wist ik, dit is mijn vak. Ik hoef niet verder te zoeken.
Wat grappig. En je was communicatietrainer, dat was je vak.
Ook,
blijkbaar. Ja. Had je daar iets voor gedaan?
Nou ja, ik heb theaterschool gedaan en ik heb wat gespeeld. Heel fijn, ik kreeg er werk en ik mocht leuke dingen doen. Maar ik voelde altijd, ja, maar ik ben geen actrice.
Nee.
Weet je, dat zijn mensen die kunnen transformeren en grote dingen doen. Ik kon gewoon een leuk, naturel rolletje spelen.
Ja,
dat was niet mijn bestemming.
Jezelf zijn.
Ja, een beetje mezelf zijn en dan natuurlijk teksten eruit. Leuk, fijn, maar niet mijn, ja, niet waar ik moest zijn.
Nee.
En in het trainingsacteren, wat ik er ook bij deed, wat je dan doet om mensen in trainingen te helpen, leerde ik allerlei trainers kennen. Werd ik door een bedrijf gevraagd om ook trainer te worden. Die hebben me opgeleid. Dus dat heb ik gedaan.
Ja.
En waar ik wel altijd van voelde dat er iets was, was theater zoals vroeger het werktheater maakte.
Ja.
Dus je maakt mooie scènes voor een mooie stukken maakte die prachtig op basis van improvisatie en interviews en gesprekken. Over wat er echt leeft in een organisatie. En dan was er ook altijd een moderator bij. Iemand die het gesprek voerde met de mensen daarna over wie die scènes gingen.
Ja.
En dat heb ik ook tussendoor gedaan. Daarvan dacht ik altijd al, oh, dat is leuk.
Wat grappig. Dus eigenlijk had je stiekem al wel heel erg door wat je fijn vond en wat je leuk vond. Je deed het alleen nog niet.
Het is, ik kan nog steeds tot op de dag van vandaag niet geloven dat alle elementen die ik ook leuk vind erin terugkomen. Ook theater, want je moet toch ook een beetje timen in een dag. Ja. En je moet er staan en wat humor en wat verhaal brengen. Dus dat is er ook nog steeds bij.
Ja, goed. En er is een publiek en een podium.
Zeker. Of, maar ja, je kunt ook in een andere setting dan een publiek en een podium werken. Maar meestal wel. Ja, klopt. Optreden.
Dus iemand vroeg jou, wil je dit doen? En toen die persoon die heeft per ongeluk jou gevraagd voor datgene wat je het allerliefste wil.
Blijkt te doen.
Wat fijn.
Heerlijk, hè?
Weet je nog wie dat is?
Nee, geen idee. Ik kan hem wel zijn gezicht zien.
Ja.
Maar dat is het gekke eraan. Want dit is zo het moment geweest dat ik dacht, dit is mijn vak. Zoveel meer dan, eerlijk gezegd, die specifieke dag en die organisatie.
Ja.
Maar het was wat ik voelde aan mezelf, wat er gebeurde. En het is, en dat,
maar dan is het geen vak, maar het is gewoon, het klinkt echt als een roeping. Of ja, roeping is misschien wel heel groot. Maar
hier hoor ik.
Ja.
Dit hoort bij me. En dat heeft zich wel bewezen, omdat ik heb gemerkt, het is nu dus bijna 20 jaar later.
Ja.
Dat vind ik waanzinnig. Dat vak is niet zozeer een vak als een schoenmaker. En dat, hoewel, dat kan het ook nog zijn. Het
is echt een ambacht, toch?
Het is ook echt wel echt een ambacht. Maar het is ook een vorm die waarin je heel makkelijk kan veranderen en groeien. Ik leer elke keer weer iets nieuws. Ja. Ik word ook elke keer anders daarin.
Je bent uiteindelijk dagvoorzitter geworden, maar dat was je al.
Exact. Maar ik ben er voor betaald geworden. Ja.
Dat is hoe je het noemt. Dagvoorzitter, moderator.
Dagvoorzitter, moderator, gespreksleider. Ja, dat ligt een beetje aan hoe de functie is.
Ja, dus in concreto, er is ergens een bijeenkomst. Ja. Die moet geleid worden.
Ja.
En het liefst ook nog op een beetje fatsoenlijke manier.
Ja.
Dan bellen we jou en dan ga jij dat doen.
Ja. Meestal vragen ze mij als de bedoeling is dat het een beetje luchtig en van toon is. Dat je ook een beetje plezier kan maken, maar flink op de inhoud.
Ja.
Dat is. Ik heb nooit eigenlijk aan acquisitie hoeven doen hoor. Ik heb wel een website gebouwd, maar sinds die dag is het ook gewoon eigenlijk vanzelf gegaan. Dus wel heerlijk.
Dat vind ik heel interessant aan. Want ik vind het woord moeiteloos altijd heel fijn.
Moeiteloos,
ja. De dingen gewoon gaan zoals ze gaan. Hè. Ik heb eerder vandaag ook een podcast opgenomen. Toen ging het op een gegeven moment over het zinnetje. Daar waar je je voet neerzet, ontstaat het pad.
Ja.
Het is een beetje in de spirituele wereld, zeg maar. Maar dat is jou echt overkomen.
Ja, ik weet het niet. Kijk, want als we toch spiritueel gaan doen. Ik heb een hele goede vriend. Die leerde mij het prachtige begrip. Stel je beschikbaar. Je beschikbaar stellen.
Ja.
En ik geloof voor mensen die spiritueel zijn of totaal niet. Dat klopt. Je probeert beschikbaar te stellen wat je in huis hebt. Dat krijgt een vorm in waar het nodig is.
Ja.
En dan moet je dan proberen niet al te veel zelfcontrole over uit te oefenen. Als ZZP'er vind ik serieus iemand die opdrachten krijgt, is dat heel erg leuk. Want de dingen komen ook op mij af als vraag. En dan kijk ik, ben ik hier beschikbaar voor dat? En meestal wel.
Ja.
Dus ja, je kunt al je wat je in huis hebt beschikbaar stellen en dan vindt het zijn weg wel. Zo voelt dat voor mij altijd.
Als het klopt.
Als het klopt, anders dan gaat er iets frikken.
Ja, daar zit volgens mij een beetje de... Ik bedoel, ik vind het heel tof om door. Ik zie hoe je zit te stralen. En het ontvouwt zich eigenlijk gewoon voor je ogen. Oh, dit is mijn pad. Dit moet ik doen.
Ja.
Dat is iets anders dan... Oh, ik zou zo graag dit werk willen
doen.
Ik ga echt mijn best doen. Ik ga cursus doen.
Ja, dat is wat ik dat met die vorige dingen... Ook met dat acteren bijvoorbeeld. Ik dacht, ja, ik vind het wel heel erg leuk. Maar het kostte ook een soort energie en moeite die niet klopt. En wat anderen beter kunnen en stress en onzekerheid ervan. Ja. En met de trainen zeker ook, hoewel ik dat nu in mijn eigen vak ook doe trainen, dat gaat weer moeiteloos. Allemaal van die dingen waar net te veel offer vraagt, zoiets is het. En dan heb je dus niet helemaal precies beschikbaar gesteld, maar iets van met wilskracht overmand, denk ik.
Ja.
Maar dat
is ook leuk dat gelijk overmannen heet, hè?
Ja.
Voelt gelijk persoonlijk.
Ja, inderdaad. Want dat
overmenst.
Nou, ik heb een hoop mannenstemmen in mijn hoofd, hoor.
Ja.
Echt wel. Ja. Maar dat is... Achteraf weet ik nu wat beschikbaar stellen is. Ik kan dat nu wat beter benaderen, bewust. Maar toen wist ik dat helemaal niet, joh.
Nee.
Ja, is gewoon gebeurd. Alles kwam bij elkaar.
Ja, wat grappig. Ja, wat fijn ook.
Ja, dus ik heb er heel veel plezier in. Ik heb overigens wel in de eerste jaren, toen ik steeds zwaardere opdrachten te doen kreeg, stress gehad. Dat wel. Ook dat ik na een tijdje dacht, als ik me zo blijf voelen, dan hou ik het niet vol.
En waar zat die stress in dan?
De verantwoordelijkheid. Dat je een dag kan maken en breken.
Ja.
Daarvan realiseer ik me nu dat dus het vak zo mooi maakt. En dat de invloed groot is.
Ja.
Moet je eigenlijk niet doorhebben. Dat is het beste. Als mensen niet doorhebben dat ik in staat was om de dag te maken of te breken, dan gaat het pas echt goed.
Ja.
Maar dat is wel zo. En alles moeten leren en niet afgaan en al dat soort angsten. Zo, dat was in het begin wel echt zwaar.
Mm.
Veel zenuwen. Toen dacht ik ook nog dat ik iedere fout 3 keer moest evalueren met mezelf. Toen dacht ik ook nog dat je ieder commentaar serieus moest nemen. Totdat ik de geweldige woorden leerde. Je moet niet geloven in de te harde negatieve kritiek. En ook niet in de positieve. Mm. Geloof het allemaal niet. Nou, dan gaat er een wereld op.
Ja.
Vooral dat laatste, dat doet iedereen wel. Dat is dat je dan toch die probeert te streven naar dat iedereen goede dingen gaat zeggen.
Ja.
Maar ik heb het overleefd.
Inmiddels ben je volgens mij in staat om zelf zo goed als objectief waar te nemen of het een goede dag was of niet.
Exact.
Maar ik neem aan
al heel lang, gelukkig. Anders had ik het niet volgehouden.
Nee, maar ik neem aan dat je ook wel alsnog, als iemand je komt bedanken en een compliment geeft, ja, dat dat fijn is. En als iemand zegt wat er in zijn of haar ogen niet zo fijn is, dat dat ook nog steeds wel iets raakt. Of dat, ben je daar vrij van?
Ja, maar dat gebeurt niet meer op een verwoestende manier. Nee. De dingen waarvan je
bent ook echt heel goed namelijk.
Ah, dank je.
Ja, dit kan ik zeggen. Dat heb ik al eerder tegen je gezegd. Dat meen ik ook uit de grond van mijn hart.
Wow, nou, ja, zo fijn te horen. Ja. Ja, dat laat ik dus aankomen. Dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. Ik laat het allemaal aankomen. Ook dat mensen de moed, vind ik serieus wel de moed hebben om na zo'n dag, zeker als de grote zaal is, om zo heel bewust naar me toe te komen lopen om te vertellen hoe ze het gewaardeerd hebben. Dat is toch waanzinnig. Ja, dus dat laat ik echt binnenkomen.
Ja, precies. Ja.
En commentaren, en die doe je ook vaak met de mensen die betrokken waren, die verrassen me niet meer, want dan heb ik dat zelf ook zeker doorgehad. Mm. Maar iemand leerde mij ooit, dat vond ik heel erg leuk. Toen had ik een keer, kreeg je van die cijfers, dat vind ik geen goede manier van evalueren, dat is serieus niet. En dan had ik zo'n algemene score van 9 en 8. Dat moet voor mij, hè? Ik vind een 7 echt vreselijk. Ja. En dan 1, 3, dat. En de eerste keer dacht ik nog, oh, wat heb ik verkeerd gedaan en zo. Toen zei iemand tegen me, dat maakt de score alleen maar beter.
Ja.
Want iemand vond het heel slecht. Of die had een hekel aan dagvoorzitter van vrouwen. Of aan vrouwen met donker haar. Of je bent,
was net verlaten door zijn type.
Ja, ex, die had net inderdaad de man afgepakt of zo.
Ja,
dat.
Ja, precies.
En dat maakt het juist sterker. En daarna ben ik dat ook gaan zien, ben om gaan lachen. Ja, dat omgaan met kritiek en zelfkritiek is hard. Dat is wel gelukt, maar de sleutel daartoe is natuurlijk niet zo hard meer met mezelf praten.
Hmm.
Ja, dat lukt nu niet altijd.
Vriendjes met jezelf.
Ja, omdat dat heb ik op een gegeven moment ook wel besloten. Het is goed genoeg. Ik span me helemaal in, stel me helemaal beschikbaar. Ik ben heel goed voorbereid en ik zal het uiterste doen om de dag goed te maken.
Ja.
Dus mezelf kapot praten hoeft niet meer.
Nee. Maar in het begin deed je dat wel. Ja. Ondanks dat je het heel leuk vond.
Ja,
maar goed, dan heb je ook gewoon.
Toen kon ik het ook niet geloven dat dit allemaal gebeurde. Ik had zo'n succes opeens. Ja. Niet normaal gewoon. Ja. Ik wist niet waar het vandaan kwam. Moest ik even aan wennen.
Ja. Wat grappig eigenlijk, hè?
Ja. Overvloed.
Dan gaat het allemaal goed. Ja, nou ja, overvloed, ja. Dan gaat het allemaal goed. En de enige die dat nog niet helemaal doorheeft, dat ben je dan zelf, een soort van.
Ja. Ik dacht dat ik het niet verdiende. Dat is mijn levensmotto sowieso vanaf kind. Als er iets goeds gebeurt, verdien ik het niet. Dus dat kan ik leuk allemaal emotioneel gaan verwerken.
En succes. En dan wel, als je dan heel hard werkte, kon je dan wel? Dan was het goed genoeg?
Op zijn minst inderdaad half dood van het werken. Exact.
Zo zijn we toch idioten, hè?
Echt, hè? Ja, echt.
Ja, goed, je moet blijkbaar ergens in de buurt van de 50 worden om daar achter te komen.
Ik vind dat ook. En ik vind dat het de laatste jaren serieus zoveel in zo'n versneld tempo leuker wordt. Het leven.
Ja. En dan praat je gewoon over je eigen leven.
Ja. Het mijn leven. Ja. Dat vind ik wel raar. Want ik zeg wat jij nu zegt heel vaak. Zo van, oh, dan moet je kennelijk zo oud voor worden om dat te ontdekken. Terwijl het zo simpel lijkt.
Ja. Ja, maar weet je, ik bedoel, wij zijn natuurlijk de enige wezens, tenminste voor zover we weten, die doen aan tijdreizen in ons hoofd.
Ja.
En dan ook nog overal een mening over vormen. En wij kunnen dan zo'n fantasietje hebben, als ik dit 30 jaar geleden had geweten, nou dan?
Ja,
wat dan? Niks, want 30 jaar geleden wist je dit niet.
Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo.
Ja, in het moment zijn en voelen van, oh wauw. Kijk, ik bedoel, ik vind het heel spectaculair in de zin dat je gewoon in één keer op die plek bent.
Ja.
En dat alles klopt. Het spiegelt ook een klein beetje. De allereerste keer dat ik improviserend een podium opstapte, toen was ik 18.
Ja.
Ik had het een keer gezien. Ik ging een cursus doen en dat eindigde met 10 minuten op een podium. Ja. In een heel klein achteraf theaterzaaltje. Ik deed dat samen met een goede vriend van me. En we stappen allebei de podium op. Ik ben klaar en ik dacht, oh, dit is het.
Ja,
dit is het.
Oh, kijk.
Ik ben thuis, dat gevoel.
Nou,
dit
hetzelfde.
Is het. Ja, precies.
Je zegt, het spiegelt een klein beetje, maar het spiegelt 100% eigenlijk.
Nou ja, en hij zegt, en hij was altijd een beetje de gast die in de aandacht stond en de grappige. Dit doe ik nooit meer. Dit was het ergste wat ik ooit heb meegemaakt.
Ja. Had je zijn thunder gestolen?
Ja, nee, helemaal niet, maar hij vond het echt vreselijk. Oh. Hij vond het echt afschuwelijk.
Oh, hij vond het om mezelf te doen vreselijk. Oh,
Ja. Dus en waarom dat dan bij je past? Ja, ik kan het nu allemaal wel verklaren.
Ja.
Maar dat toen ook niet.
Nee.
Dat is dan toch toch je hart volgen. Ik probeer ook af en toe te denken als je ernaar zit te luisteren, wat heb je er nou aan? Dat zou ik zeggen, volg je hart.
Ja, maar dat is het. Ja, Maar dat is zo simpel is het ook weer niet. Want ik zat er net over te denken, over die controle en wat het zwaar maakt. Hè, het vak van dagvoorzitter. Ja. Ik geef er ook les in. We doen tweedaagse genaamd leren modereren. Dit was de commercial.
Nee, maar die heel, komt ook zeker in
heel
de
leuk.
Tekst. Leren
modereren. Heerlijk om te doen. En daar vertel ik ook altijd dat de vermoeidheid bijvoorbeeld niet overgaat. Aan het eind van een goede dag gesloopt. Omdat je moet verbaal alsmaar aanwezig zijn. Op alle lijnen, overal op letten. Dus eigenlijk ongelooflijk aanstaan. En ook mijn hersens kraken. Want heel veel leren, heel veel inhoud kennen, al dat. Het is en ook nog autoriteit hebben. Dus het is een controleberoep. Eigenlijk voor het grootste deel. En voor de rest moet je zoveel mogelijk loslaten en aanwezig zijn. Maar het is natuurlijk wel gewoon vast. En dus het zijn ook wel degelijk mijn hersens, mijn vaardigheden, alles wat ik geleerd heb, wat ik meeneem. Maar wat ik nu gewoon in die stroom mee kan gebruiken. Ja, het is niet alleen maar hard. Nee. Nee, niet.
Nee, nou ja, wat ik bedoel.
Het is gewoon heel helder nadenken.
Ja, ja. Nee, zeker. Jouw vak, absoluut. Ja. Nou, het was meer het moment dat voelde dat het het was. Dat dat je hart was wat tot je sprak.
Ja.
En in het vak zelf ben je volgens mij, jij nog veel meer dan heel veel andere dagvoorzitters die ik ken, is het. Ons brein doet ongeveer 20% van onze energie, heb ik wel eens gelezen. Mm-mm. Dus dat is veel.
Ja, veel.
Het is maar 2 kilo.
Ja.
Dus dat is best fors. En dan, je bent de hele dag aan het denken, aan het voelen. En die combinatie aan het maken.
Ja.
De flow bewaken. Is dat het ook, als het lekker gaat, dat dan de flow ontstaat?
Zeker weten.
En dat jij eigenlijk degene bent die de golf maakt, waarop iedereen kan surfen.
Ja, maar en af en toe moet je even zo'n beetje bijstutten in die flow, een beetje het steentje erbij. Ja,
een beetje denk God spelen.
Ja, een beetje wel.
Toch?
Ja, zeker wel.
In die ene dag. Ja. Je bent ineens zo, ja.
Zeker.
Ja, het is grappig, want daar ben je dus heel bepalend zonder dat het om jou draait.
Exact, helemaal niet. Nee. Dat is de bedoeling. Ah. Nee, het is wel lekker. Je staat wel lekker in de aandacht en enzovoort. Maar het gaat niet over mijn mening inhoudelijke inbrengen. Nee. Helemaal niet. Nee. Dat is heel leuk.
Maar je weet ook, als jij er niet was, dan was het gewoon een veel minder goede dag geworden.
Het is wel leuk dat jij zegt een beetje God spelen. Omdat ik steeds langer, hoe ervarener ik ben, denk ik, oké, nu hebben we deze situatie. Oh, dan weet ik wel wat ik moet doen. Mm. En dat ik daar dan vroeger over kon aarzelen van, zal ik dat doen? Zal ik die steen in de vijver gooien? Of zal ik dat? Dat doe ik nu gewoon. En het is inderdaad een beetje boetseren.
Ja.
Ik weet precies waar ik heen wil dan.
Ja,
dat is hartstikke leuk. Ik weet ook nog dat er een docent was toen ik op de theaterschool zat. Nog dat, hè. Nou, deden we ook lesgeven en regisseren en zo. En die keek me een keer zorgelijk aan. Die zei, jij hebt wel heel veel verschillende talenten. Dat wordt lastig om iets te vinden waar je dat allemaal kan combineren.
Dat heb je gevonden.
Daar heb ik later over nagedacht. Ja,
wat dacht, gek, man. Hey, wat, want je zei net in de commercial break leren modereren. Nou, maak zin of vragen, dat is les 1. Ja.
Stamelen is goed, dat zeg ik ook altijd. Je kunt altijd terug, hakkelen is geen punt.
Ja. Hey, dank je.
Hakkelen even lekker.
Hakkelen. Nee, wat ik wilde vragen was, je bent een goede dagvoorzitter, maar dat ben je volgens mij gewoon omdat je Kim Koppers bent. En daarnaast heb je ook je arsenaal aan gereedschappen ongetwijfeld gescherpt.
Ja.
En dat had je vooraf ook al gedaan.
Ja.
Maar het is ook, vind ik, denk ik, ook wel een heel groot stuk persoonlijkheid. Jij kan het omdat jij het kan.
Je moet een beetje een rare persoonlijkheid hebben. Want ik ken een paar inmiddels dagvoorzitters waar ik heel veel van hou. Mijn eigen compagnon en Wendelin Wouters en Mathilde Lubbers zijn geweldig. Het is een beetje een rare gesplitste persoonlijkheid. Mm-hmm. Daar hadden we het net al over. Volstrekt dienstbaar aan de flow en aan de anderen en zo. Maar tegelijkertijd toch ook wel lekker de controle willen houden. En het leuk vinden om een rol te spelen en gezien te worden.
Ja.
En humor in te zetten en dat soort dingen. Dus het is wel een
bescheidenheid en zichtbaarheid tegelijk.
Ja, exact. Exact. En volgens mij is dat gewoon een complex. Volgens mij is dat gewoon een jeugdtrauma. Ik kreeg het verwijt als kind altijd dat ik veel te veel aandacht op mezelf richtte.
Ja.
Niet goed, hou je in. Dus dat ben ik om gaan zetten in heel diepe belangstelling voor anderen. Mm. Dus dat heeft zich als kindje een beetje aan de verkeerde kant ontwikkeld. En later heel oprecht.
Ja.
En die gespletenheid kun je gewoon inzetten. Iedere stoornis kun je.
Zeker.
Iedere stoornis is te vermarkten.
Absoluut. Als je het een stoornis wil noemen.
Iedereen heeft een stoornis.
Een medaille heeft altijd 2 kanten.
Contradicties zijn het leukst.
Dat wat de grootste pijn is, is het laatste je grootste talent. Dat blijkt
zo
dan
is
weer.
Het, ja. Ja. Maar ik bedoel dat ook mild hoor, stoornis. Het is gewoon, iets wat iedereen heeft zo'n contradictie in zich. Dus.
Nou ja, goed, je weet dat ik die opstellingen begeleid.
Ja.
Laat ik zeggen, het is me nog nooit gebeurd dat ik in de groep iemand had die geen gedoe had.
Nee, toch? Het bestaat gewoon echt niet, hè?
Nee.
Was ook fijn.
Ooit hoorde ik een keer, ik weet niet of ik je dit al verteld heb, maar daar moest ik zo om lachen. Dat was in Vreeland, het dorp waar ik toen woonde, vrij welgesteld. En daar stond een gast van een jaar of 18 in de bar te klagen tegen zijn vrienden dat zijn ouders alles goed hadden gedaan en dat hij nu niks had om zich tegen af te zetten. Ja. Dat vond ik zo grappig.
Die is leuk om op te stellen ook.
Ja, toch?
Ja.
Het is toch zo geestig. Maar goed.
Dus dat was dan zijn trauma.
Ja. Hey, wat leer je mensen als ze naar die cursus gaan?
Ja.
Hoe kun je dit hier iets van leren? Wat heb je eraan?
Wat heb je eraan? Nou, ze gaan door een hele dag van een dagvoorzitter heen. Dus je krijgt sowieso alle technische ervaringen die je hebt. Van aankondigen tot interviewen, tot een debat leiden, tot een programma helpen ontwerpen en dat soort dingen. En vooral heel veel situaties die je tegenkomt in het vak, die lastig zijn. En daar hebben mensen ook altijd heel veel voorbeelden van. Dus door dat gewoon allemaal te doen, leer je een beetje kennen. Zit het erop voor mij?
Ja.
Vind ik het leuk? Gaat het een beetje?
Ja.
En waar je mensen in ziet groeien is, en dat is eigenlijk het mooiste, is dat ze wat versterkter aanwezig zijn. De meeste mensen moeten nog wat meer gaan staan en vooral ook leiding nemen. Maar waar we het net al over hadden, dienstbaarder zijn aan het hele, wat er ook moet gebeuren, wat er besproken moet worden, het verhaal.
Ja.
Het durven vragen of juist durven terugtreden of laten, dat soort dingen. Dus autoriteit versterken, ego verkleinen, zonder het ego te willen bashen, want dat is helemaal niet de bedoeling. Maar mensen zijn wel gewend te denken dat ze schitterende aankondigingen moeten schrijven voor zichzelf. Dat ze zelf een mening moeten geven, dat ze de discussies moeten sturen bijvoorbeeld. Mm. Of moeten vertellen wat er wel en niet gezegd mag worden, dat soort misverstanden.
Ja, ja.
En dat zie je dan op een gegeven moment zo losgaan. En dat is echt te gek. En het leukste is, er zit echt van 20 tot 70 bij. Van alle achtergronden. En iedereen heeft een mogelijkheid om het te kunnen.
Ja.
Dus geen omschrijving van achtergrond.
Het is ook een soort training in hoe gedraag je in een groep of zo.
Ja, ook.
Het is ook een soort sociaal aspect.
Ja, en dan wel de wat leidende vorm. De leid met een korte ei.
Ja, je bent gespreksleider.
En we leren heel erg hoe je een groep leest en wat je daarmee kan doen.
Ja.
Dat is vooral heel nuttig ook. Want er zijn. Ik heb afgelopen zaterdag nog les gegeven aan een groep jongeren die over seksuele omgangsvormen met elkaar en studenten praten. Prachtige groep mensen over consent, maar ook over openheid en over dat dingen waar wij onze generatie over gehad te praten.
Ja.
Heel fijn. Daar zijn heel veel misverstanden. Mensen denken vaak te denken dat ze iemand non-verbaal lezen in een publiek. Dat mensen het niet meer interessant vinden. Terwijl ze diep in concentratie zijn.
Ja.
Of denken dat mensen niet willen reageren. Terwijl ze nog verlegen zijn of nog aan het denken zijn. Dat soort dingen.
Mm.
Dat zijn of mensen die emotioneel zijn of langdradig zijn. Dat die niet iets willen bijdragen. Maar dat willen ze juist wel.
Mm.
En dat je dat kan ondersteunen.
Ja.
In plaats van dat je dat moet afkappen, weglopen. We zijn vrij negatief geënt op groepen, valt me op steeds.
Ja.
Als bedreiging.
Maar is het ook, ja, ja.
Zo van, die moet je overmeesteren of dan moet je.
Ja, de groep is natuurlijk veiligheid. Als je even kijkt naar de angst om uit de groep gestoten te worden.
Ja.
Dat is volgens mij enorm. De angst die je heerst als je in je eentje voor een groep op een podium gaat staan.
Ja, dat is waar.
Een vrijwillig gekozen plek voor jou.
Idioot is dat.
Ja.
Ze maken je af als je niet op tijd wegrent.
En bovendien was het onveilig vroeger. Want als je uit de groep werd gezet, dan ging je langzaam dood.
Precies.
Dus er zit een raar soort masochisme in.
Ja, zeker.
Kiezen voor die plek.
Echt.
En dan is inderdaad die groep is veilig. Want die zijn met elkaar. Dat is de kudde.
Ja, klopt.
En die wil jij dan beheersen. En dan kun je kiezen, denk ik, voor als ik die metafoor van die kudde afmaak, dan kun je een herder zijn.
Ja.
Een herdershond of een jager. En ik denk dat veel mensen daarvoor gaan kiezen.
Voor de jager kiezen, ja, die klopt.
Of de leeuw of de
ja, zeker
tijger.
Weten. Ja. Dat is het, geprogrammeerd, die rol gauw.
Toch?
Ja, zeker weten.
En als ik jou zo hoor, is het veel meer dat je toch besluit, nee, wacht even, ik ben ook deel van de groep. Ik heb alleen toevallig deze plek.
Ja, exact.
Klopt. Ik ben er voor jullie. En ik ben er ook voor de mensen op het podium.
Ik geef altijd een gouden aanwijzing bij mensen. Als je ziet dat ze inderdaad een soort jagerrol gaan nemen. Of een ander soort buitenkant. Kan ook heel pleasend zijn of wat dan ook. Dan zeg ik altijd, benader ze nu eens als een groep van je beste vrienden. Ook als het mensen heel negatief doen. En dat is zo'n, dat verandert alles. Want dan zeg je al tegen iemand die verveend zit te mokken, als dat je beste vriend is, dan zeg je gewoon, wat is er?
Zit je te mokken?
Wat is er, joh? Ja, precies. Ja. Terwijl als het een podium, presentatie, ding is, dan wordt het opeens een heel ding. Dus dat werkt om je eigen toon. En dan word je inderdaad een soort onderdeel van de groep, maar niet helemaal in de groep, want je hebt wel de leiding.
Nou, je hebt een duidelijke rol.
Ja, je bent vooraan.
Ja, maar dat is dan dus leiderschap.
Ja.
Dus eigenlijk is de cursus is ook gelijk een soort cursus in persoonlijk leiderschap.
Zeker. Dat vind ik er heel erg interessant in elkaar. Ja, heel mooi.
En is het ook wel eens echt fout gegaan dat je gewoon wel in een conflict terechtkwam vanaf het podium?
Of dat je... En dat dat helemaal misging? Nee. Ja? Nee, in een conflict is het nooit uit de hand gelopen bij mij. Nee, maar ik ben van nature goed in ruzie, hè. Dat is echt...
Je bent goed in ruzie?
Ja, dat is echt...
Aan, hè?
Ja, nou ja, omdat ik... Je kunt bij mij mijn leven lang beter ruzie met me maken of me betrekken in een ruzie, dan gaan zitten zwijgen. Wil je mij in paniek hebben, dan moet je passief-agressief tegen me gaan doen. Dan gaan alle alarm af.
Heb je dat wel eens meegemaakt?
Dat met de zaal passief-agressief.
Of iemand in de zaal?
Zeker.
Wat gebeurt er dan?
Ja,
Dan zit iemand op jouw knoppen te drukken.
Exact, ja. Dat zeg ik ook altijd eerlijk. Dat vind ik dat is zeker de moeilijkste zaal voor mij.
Ja.
Maar ik heb het wel leren omkeren naar... Oké, nou, dan ga ik nu even mijn...
Wat leren.
Mijn gereedschapskist weer even aanscherpen. Eens kijken wat ik allemaal kan. En laat ik dat even bestaan, dat ik dat heel erg vind.
Ja.
Soms ook veroordeel, omdat ik dat niet een volwassen manier acht om te reageren. En dan ga ik gewoon vragen, dat. En dan zie ik altijd mijn zus voor me. Ja. Waarvan ik inmiddels ook weet wat ik wel en niet. Dus dat, daar heb ik het op geoefend. Dus dat, zeg maar, het conflict vind ik niet zo... Heel erg. Mensen die heel boos worden, vind ik niet zo heel erg. Dus passief, agressief.
Daar zijn ze in ieder geval betrokken.
En heel cynisch. Cynisch wetenschappelijk.
Oh, ja.
Dat weet ik nog wel, hoor. Dat ik werd gevraagd om in anderhalf uur... Dat was echt een opdracht waarvan ik dacht... Nou, dat had ik een paar jaar geleden niet gedaan. In anderhalf uur 12 hoogleraren... consensus laten krijgen over hun onderzoeksdoelen. Ja, nou, juist. Te kort, te veel hoogleraren en een vaak een bijpassende toon waarin ze elkaar iets wat gaan verwijten. Ik dacht, ik ga het doen.
Mag ik nog even vragen naar het geslacht van deze hoogleraren?
Dat was heel fijn MV. Dat is ook al lang zo.
Ja, ja, nou ja, dat kan nog
ligt
wel
aan welke hoek.
Ja, precies, precies. Ja. Ja.
En,
maar goed, de naam alleen al, een hoogleraar.
Ja, die naam, hoogleraar, precies. En die kunnen met dédain praten over elkaar. Dat vind ik ook altijd heel erg moeilijk. Ja. Ik heb geleerd om dan gewoon inhoudelijk door te vragen enzovoort. Overigens waren in die groep van 12 waren de twee mensen die inderdaad dédain vertoonden. De vrouwen, Erik, dus dat trekt allemaal gelijk. Niet alleen positief. Ja,
misschien doen ze nog harder hun best.
Dédain kan gewoon voorkomen bij allebei. Ja, gewoon zo dat. Ja, heel erg. Ja, zeker. Ja,
net zoals passief-agressief ook niet alleen maar bij vrouwen voorkomt.
Zeker niet. Nee.
Dat was een grapje. Dat was een grapje. Dat was een grapje, kind. Sorry, luisteraar.
De vrouwen zijn er wel heel goed in. Maar het is ook een soort mannen die dat ook heel goed kan.
Zeker.
Heel puberaal, heel leuk. Ja.
Ja.
Het is ook een manier van communiceren. Dus dat, daar hebben we het heel vaak over. Dat alles een manier is om iets duidelijk
tuurlijk,
te maken.
Tuurlijk.
Ja. Nou, dan kan je bij mij terecht.
Ja, dus je hebt die hoogleraren.
Ja, dat was er zo eentje waarvan ik dacht, ik weet ook nog dat ik gevraagd werd voor het chirurgencongres. Daarvan wist ik ook, dat is de Champions League. Want even generaliseren hier even lekker op los.
Waren het
hoogleraren, chirurgen zijn harde mensen.
Waren het cardiologen?
Nee.
Die zijn het allerergste.
Oh nee, vind ik niet. Ik ben niet met je. Goed, we gaan nu een poll uitzetten. Nee. Wie zijn er? Chirurgen hebben wel echt dat harde slag. Ja. En ook onder elkaar.
Ja.
En toen dacht ik ook, wauw, die hadden me een paar jaar geleden echt nog wel weggeblazen. Met dédain en autoriteit en dat soort dingen. En dat was er dan weer zo heen waar ik de ring in ging. Het ging heel goed, heel goed.
Maar het is ook een soort pure betrokkenheid.
Totaal.
Het zijn vakidioten.
Ja.
En ze accepteren gewoon nul verspilling. En dan praat ik over tijd. En
juist,
over,
ja.
Het is gewoon, het moet erop. Als het raak is, dan zijn ze aan boord. En zodra er ook maar de zweem is van onzin, dan zijn ze afgehaakt.
Precies. En ik heb dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen, leerlingen, dat je wordt even getest.
Mm-hmm.
Je wordt gewoon even getest de eerste paar minuten. Ben je erbij? Heb je autoriteit? Heb je een beetje je ingelezen? Weet je met wie je te maken hebt? Zo niet, dan... ja, en dat vind ik eigenlijk ook heel terecht.
Ja.
Zou ik namelijk ook doen. Zo heb ik dat ook echt. Ja, ik zou dat wel even testen.
Ik vind het ook zo wonderlijk, want de vorm van congressen, dus het gaat over event design, nou, daar hou je dan ook mee bezig. Hè? Hoe ziet een bijeenkomst eruit?
Ja.
Heel vaak is dat gewoon iemand voor een beamer die het plaatje op de beamer voorleest.
Even, yeah.
En dan dat dan vaak achter elkaar, er zit dan een koffiepauze en dan gaan we lunchen met kroketten en dan doen we nog een middag. En misschien als we mazzel hebben, breakouts.
Ja.
En dan gaan we daarna plenair
afsluiten. Opstellingen met Erik.
Ja, ja, plenair afsluiten en dan is dat het. En ik weet een jaar geleden, toen mochten wij ook dagvoorzitter zijn op een congres voor dit jaar MDL. Chirurgen.
Ja.
Die dag was gewoon van 9 tot 6.
Ja, altijd lang.
Praatje. Mm-hmm. Heel kort tussendoor reflecteren. Maar iedereen was er de hele dag bij.
Alleen omdat ze punten kregen daarvoor.
Ja. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, nee, maar ze waren met hun hoofd er ook bij.
Ja, ja, ja.
Want het is gewoon hun vak en ze luisteren en het is een nieuwe manier van behandelen. En dat vond ik fascinerend. Toen dacht ik, ja, dus het kan wel als het belangrijk genoeg is.
Als het belangrijke informatie
exact.
Is. Precies. Ja, ja, dat is echt zo. Ja.
En daaruit. En dat vind ik dan ook weer interessant. Op welk niveau begeef je? Want jij zit veelal bij, volgens mij, veelal bij overheid, semi-overheid.
Nee, echt ook super commercieel. Ja. Van kunst tot psychiatrie, tot medisch, tot overheid, alles.
Maar het zijn wel allemaal dingen die ertoe doen.
Jawel, bijna altijd. Als het er niet meer toe doet, dan maar niet meer.
Nee.
Productpresentaties en zo, niet meer zo.
Nee, precies.
Nee. Ja, dit zijn hele belangrijke dingen. Maar sowieso ook al. Ik vertelde er vanochtend nog over aan een goede vriendin. Dat wat er nu met jou en mij gebeurt. Dat ik dagvoorzitter ben. En ik voor de tweede keer een opdrachtgever, deze wel overheden, aan de telefoon heb van tevoren. Die zeggen, we willen de aarde, het water, de elementen ook een stem geven. We willen misschien iets, ja, misschien een beetje een gek idee, maar misschien iets met opstellingen erbij doen.
Ja.
Dat ik dan zeg, nou, ik weet nog wel iemand daarvoor, ook omdat jij de taal spreekt en niet te zweverig is belangrijk.
Ja.
Anders moet je een hele greppel over die niet nodig is.
Ja.
En dat dat zo speelt op dit moment en dat het zo belangrijk is en dat die dingen bij elkaar komen, dat is toch ook weer echt, ik vind het echt een tijdperk geweldig.
Ja, nou ja, ik juich het natuurlijk ook toe.
Ik ook, ja.
Maar ook omdat ik erachter kwam dat mijn werk als dagvoorzitter en improvisatiecabaretier feitelijk gewoon één grote oefening was voor systemisch werken.
Want ja, dat is het vaak.
Alles wat jij beschrijft nog op een hele rationele manier verwijst daar ook een beetje naar. Je staat er op die plek, je ogen staan open, maar je bent niet per se aan het kijken of aan het focussen, maar je bent heel scherp aan het waarnemen.
Mm-hmm.
Je luistert met een hele wijde blik naar alles wat er gebeurt. Ondertussen ben je een interview aan het doen en ben je heel één op één.
Ja.
Terwijl al het andere
ook gebeurt.
En uit je ooghoek zie je iemand opstaan en je denkt, hé, maar het is nog helemaal geen pauze. En daar reageer je nog niet op. Je blijft aandachtig. En op het moment dat het gesprekje is afgelopen, heb je precies die ene persoon die net toch heel even iets. En zo verbind je alles.
Ja.
En dan lijkt het soms wel magisch of zo, dat je precies de goede persoon de goede vraag stelt.
Ja.
En eigenlijk heb je gewoon opengesteld. Ja,
opengesteld.
Je hebt je
opengesteld.
Beschikbaar. Ja, precies.
Dat voor mij is dat openstellen is beschikbaar stellen.
Ja.
Dat doe je in opstelling ook. Ik bedoel, ik laat mij graag opstellen.
Ja.
Meer dan begeleiden.
Ja.
Dan dat is voor mij het summum van beschikbaar stellen.
Ja.
Meer dan ik ooit had durven dromen dat kan.
Ja.
Dat ik beweeg zonder dat ik door heb dat ik beweeg. En dat er iets gebeurt. Ja, geweldig.
Nee, dat heb ik altijd al deed, want dat is dansen.
Jawel, maar dan weet ik precies waar ik heen richt. Weet je, dat is. Terwijl dat bewegen is er wel heel fijn aan. En dans komt er ook in terug. Maar dat geleid zijn in opstelling is van een andere categorie.
Ja.
Ja, heerlijk.
Moet je eens voorstellen dat we dit allemaal leren. En al is het maar op een beetje niveau, dat je gewoon jezelf iets meer weet beschikbaar te stellen.
Ja, maar dan kun je zo schrikken. En dat heb ik ooit later dacht ik, een hele wijze man, een oom van mij, die zei mij toen ik 18 of 19 was al iets hierover. En die zei, als je je beschikbaar stelt, ik geloof dat hij het noemde als je ziel volgt of zoiets, dat, dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. En toen zei hij iets heel chockerends. Toen zei hij, het kan ook zijn dat jij dan iemand vermoordt.
Ja.
En daarvan sloeg ik natuurlijk helemaal dicht. Van, wat een gekkigheid. En dat zou ik ook niet hopen dat ik me beschikbaar stel voor moord. Maar is dat iets wat ontzettend nodig is, wat het dan ook is, dan kan ook dat gebeuren. Dus je moet bereid zijn om dan dus ook weer dingen te verliezen. En
ik heb een gewetensvraag.
Ja.
Hebben wij vrije wil?
die weet ik nooit. Nee, weinig vrije wil, laat ik het zo zeggen. Weinig vrije wil, wel enige verantwoordelijkheid.
Maar, ja. Oh, dat is leuk. Ja, ik denk dat ik het ook zo zou durven formuleren. Maar, maar hier, volgens mij kom je op dit punt. Als je namelijk accepteert dat er geen vrije wil is.
Ja.
Ik zal er zo nog iets aan toevoegen om niet iedereen helemaal af te laten haken. Dan stel je feitelijk beschikbaar.
Ja.
Want dan zeg je, wat er gebeurt, gebeurt er. En ik ben er helemaal klaar voor.
Ja.
En vrije wil is een hele goede illusie.
Ja.
En dat is al zo'n goede illusie dat Hans Klok erin trapt.
Hoe bedoel je?
Nou, het voelt alsof het bestaat.
Maar waarom trapt Hans Klok erin?
Nou, Hans Klok is een illusionist. Die heeft normaal alle illusies door.
Ook zo.
Dat was een grapje. Dat doe ik wel eens. Dat doe ik ook.
Oké.
Dus, en als je in het dagelijks leven alle ervaring die er is kan ervaren als vrije wil, dan is er niks mis mee om er om daar op die manier mee om te gaan.
Ja.
Als je wat verder uitzoomt en de tijd neemt om het te onderzoeken en je staat daarvoor open, dan kom je erachter dat het net iets anders in elkaar zit.
Ja.
Bijvoorbeeld, je wordt toevallig geboren in Landsmeer of in...
Nee, ben ik niet geboren. Gelukkig zeg. Nee.
Maar die twee ouders die hebben elkaar gevonden, daar had jij niks mee te maken.
Klopt.
Dus, en zo kun je doorgaan. Het is allemaal een chain of events. En in hoeverre ben je daar dus verantwoordelijk voor? In hoeverre heb je daar vrije wil aan toegepast?
Spinoza, je bent alleen natuurkrachten. Ja. Maar is...
Nou, maar niet alleen. Want,
nee,
dan haal ik de oude stoïcijnen erbij. Kom, we gaan
een poosje. Battle of the filosofen.
Nee, nou ja. Het leven voltrekt zich zoals het zich voltrekt. Maar je bent wel... je hebt invloed op hoe je daarbij voelt.
Ja.
Wat je erover denkt. Zeker terugwerkend. Want ik kan nu aan je vragen. Denk nog eens terug aan die dag toen, in 2004. En dan doe je dat.
Juist.
En op die manier stuur je de toekomst.
Ja.
Maar dat is net, denk ik, iets anders dan vrije wil. Je beschrijft dat moment waarop je ineens je roeping hebt gevonden.
Ja.
Je lotsbestemming. Ja. Je ziel, je hart, whatever.
Ja.
Ah, dit is het, wauw.
Ja.
Ah, en je ontspant.
Ja.
Nou, dat was geen vrije wil.
Nee.
Toch?
Zwaar. Nee, totaal niet. Nee, nee.
Het was wel lekker. En andersom, in de aankondigingen zei ik al, je was nog net getrouwd. Dat was dan wel vrije wil, dat trouwen met die persoon ooit. En daarna ben je gescheiden en dat was dan ook vrije wil.
Ja, die is echt, ik vind dat echt lastig. Ik heb het gevoel dat een heel groot deel daarvan een soort gestuurd is door van alles.
Ja.
Maar dat ik voel me er niet onverantwoordelijk voor.
Nee, maar dat klopt ook. Je bent namelijk wel verantwoordelijk voor je leven.
Ja.
En het grootste punt is, als je zeg maar gaat ontkennen dat er vrije wil is. Stel dat je dat helemaal zou kunnen beargumenteren en dat het dus onomstotelijk wordt.
Ja, ja.
Dan is wat er gelijk gebeurt, is dat de hele maatschappij zegt, oké, maar dan kun je dus misdadigers ook niet meer straffen.
Ja, precies.
En dan kan ik nu iemand vermoorden en daar kon ik dan niks aan doen. Maar dat is een soort parodie. Dat is die cynische variant ervan.
Ja.
Ik denk namelijk dat het veel... Maar goed, dit is mijn particuliere ding. Ik ga zo jou weer om een vraag stellen.
Ik vind het wel lekker dit.
Ja, ja. Nee, maar ik denk dat het veel verstandiger is om te erkennen dat iemand die een afschuwelijke daad begaat, dat niet per se vrije wil was, maar dat hij dus dat het gevolg is van al zijn omstandigheden.
Ja.
En dan kun je er heel anders mee omgaan.
Kun je anders naar kijken.
Dan kun je zeggen, Jezus, wat kut. Hoe gaan we dit voorkomen?
Ja, tuurlijk.
Jezus, wat kut. Hoe gaan we jou helpen om dit nooit meer te doen? Of whatever.
Ja.
Daar wordt de maatschappij volgens mij veel zachter van, uiteindelijk.
Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Maar daar moet oog voor komen. Over hoezeer mensen geleid en gestuurd zijn door al hun systemen en alles, alle krachten.
Ja.
Klopt. Ja, het is een luxe om te leven zoals ik. Gewoon, ik kan gewoon verantwoordelijk zijn en ik kan alles voor mezelf goed regelen. En het is, snap je, dat is allemaal
in ieder geval,
veel geluk.
In ieder geval je werk.
Ja, zeker weten. Er was een keer een Amerikaan. We hadden het over mijn werk en over hoe goed dat ging en zo. En toen zei ik tegen die man, I was lucky, I'm lucky.
Mm.
En die werd boos, want die vond dat de grootste waanzin die er was. Die vond dat ik er keihard voor gewerkt had. En je kent het wel, de Amerikaanse dromen, allemaal zelf gedaan en zo. Mm. En hoe meer ik, en ik heb hem ook wel gelijk gegeven, ja, ik heb ook hard gewerkt en al dat. Maar hoe meer, hoe verder dit geleden is, hoe meer ik denk, nee, ik ben ook gewoon echt lucky.
Yeah.
Met alles. Maar dan alles moet je... wat ik gekregen heb, alles wat ik kan, alles waar ik terecht ben gekomen. Dus ja.
Ja, maar dan moet je bijna weer geluk gaan definiëren.
Ja, maar lucky, dat is iets anders dan gelukkig.
Ja, ja.
Ik heb gewoon geluk gehad.
Maar je hebt het ook gedaan. Dus ja, die vraag wordt gesteld, je hebt het gedaan.
En, yep.
Ja,
dat klopt. Want, dat klopt. Tegen, je moet angst een klein beetje overwinnen. Dat geloof ik wel.
Yeah.
Want bij al die... Het is leuk dat dat lijntje voorbij komt met die opdrachten die ik dan eng vond. Die eigenlijk, ik dacht, oké, die moet ik nu gaan doen. Mm. Dat is altijd een beetje angst. En daarin springen.
Yeah.
Ja, dat ken ik mijn leven lang. Je moet angst altijd recht aankijken. Yeah. Ja, want als je daarin meegeeft, dan ben je verloren.
Nou ja, dat is natuurlijk de grote... Dat is denk ik de grote... De grote sprong wellicht.
Ja.
Dus je voelt angst, maar tegelijkertijd is het die glinstering.
Juist.
Die sparkle die zegt, ja, maar dit zou wel eens heel tof kunnen worden als het wel lukt.
Exact.
En laten we het maar doen.
Dat is het waarschijnlijk.
Ja.
Want anders, je kunt ook denken, nee, en dan vermijden.
Ja.
En dan gaat angst groeien.
Ja,
dat zie ik wel mee.
En angst schreeuwt.
Angst schreeuwt harten.
Ja, en
waar ben jij nou eigenlijk bang voor nog?
Die ziel die fluistert.
Ja, goed gezegd. Ja. Maar die leer je wel steeds beter horen. Tenminste, ik wel. Maar waar heb jij nog angst voor?
Vind ik een hele lastige vraag. Want ik ben niet zo bang meer.
Nee, daarom. Daarom vraag ik ook, waar heb je nou nog angst voor? Er is vast nog iets.
Nou, wat er wel gebeurt bij mij is, mensen kunnen me wel pijn doen op een paar oude stukken.
Ja, tuurlijk.
Dus als er op zijn oude knop gedrukt wordt, dan kan ik wel eens... Dan kan ik wel geraakt worden en dan denk ik, oh ja.
Nou, en dan kun je ook bij voorbaat bang voor zijn dat dat gaat gebeuren.
Ja. Maar verder. Ja, ik roep de hele dag tegen iedereen die ik tegenkom, daar waar je je voet neerzet, daar ontstaat het pad.
Oh, dat roep je tegen iedereen?
Ja.
I thought I was the only one.
Ja. Nee, want dat geldt voor ons allemaal.
Oké.
Nou, misschien is er heel, heel vaag in de achtergrond nog wel een soort... Wat nou als het gewoon allemaal bullshit is?
Ja, die ken ik ook, dat het allemaal een illusie is.
Nee, het is namelijk allemaal een illusie.
Ja, maar dat alles wat dit, dat het allemaal niet.
Dat. Maar ik heb dus niet het imposter syndrome, daar ben ik echt niet bang voor.
Nee.
Maar dat je er zelf achter komt. Want ik heb al zo vaak een epiphany gehad en een ontwikkelsprong. En dat ik me terugwerkende kracht denk, Jezus, wat dacht ik toen? Hallo.
Ja, dat.
Ja.
En dat dat dan weer gebeurt en dat alles met terugwerkende kracht weer helemaal anders.
Ja.
Maar ja, tot kan nog gebeuren.
Maar tot nog toe vind ik het elke keer leuk. Dus dan denk ik, nou, daar hoef ik dan ook niet bang voor te zijn.
Dat is waar. Dat is waar. Het is altijd leuk. Verrek.
En weet je, elke angst... Terwijl ik het zeg, voel ik ook... Dat is grappig. Voel ik het nog rustiger worden hier.
Oh ja.
Ik wees naar mijn plexus solaris, mensen.
Nee, je ging over je hart.
Oh ja, mijn hart en mijn ademhaling.
Je weet wel je hart.
Ja. Net mijn tepel niet.
Mag ook.
Ja.
Ja.
Want dan zet ik de microfoon uit. Dan ga ik heel raar praten.
Het leek me een leuke wending. Dit neemt gelukkig wel een beetje een wending naar zoals ik jou heb leren kennen.
Ja, maar dat ben ik ook namelijk.
Ja, precies.
Daar kunnen we zo nog wel even dat verhaal.
We liepen laatst over de hei en het was een en al diepzinnigheid en zo. Terwijl toen ik jou leerde kennen was het echt... Je kon nog geen halve zin maken of jij had er een geestige one-liner overheen geroepen.
Ja.
Ook leuk.
Ja, ook leuk.
Ja.
Ja, ik doe het nog wel eens.
Maar niet meer dwangmatig.
Nee. Soms in een opstelling... Ik kan daar zelf dus heel erg van genieten. Dat je midden in een heel heftig emotioneel ding zit. En dat er dan gewoon zo'n one-liner komt.
Dat is heel goed.
Ja, een beetje comic relief.
Bevrijdend.
Ja, joh.
Toch?
Ja, een van mijn favoriete regels is rule number 6. Don't take yourself so seriously.
Ja.
En vooral mensen die in de problemen zitten, die hebben gewoon de neiging om dat zo zwaar te maken.
Ja.
Als je uitzoomt, er is helemaal niks aan de hand.
En dat zeg je dan ook de hele tijd. Ja. Niks aan de hand.
Nou ja, ik heb wel geleerd om dat niet meer gelijk te zeggen. Dat maakt me wel een betere opstelling.
Ja. Als je ermee begint, is het niet zo handig. Maar het wijst zich ook uit, toch, in opstellingen. Je begint bij een situatie die als je als de opstelling klaar is en je hebt alles erbij opgesteld, mm-hmm. is die beginsituatie inderdaad maar klein.
Ja.
Dan zie je het vanzelf.
Ja, dat is zo.
Ja.
En weet je, soms is het ook, maar ja, dat zou je ook wel eens in je werk hebben, dat het repetitief is of zo. Dat je denkt, ja, dit weet ik wel. Ik weet ook wel wat er nu gaat gebeuren. Ja. Ik ben van nature vrij ongeduldig.
Mm-hmm.
Omdat ik denk dat het komt omdat we maar 24 uur per dag hebben en dat ze op een gegeven moment op zijn. En dan moet je gewoon lekker uithalen wat er uit te halen valt. En dan moet je vooral niet verspillen. Je mag het zelf wel verspillen trouwens. Als je zin hebt om je hele
lekker
op de bank te liggen, gewoon doen. Maakt mij niet uit. Alleen niet de tijd van een ander.
Nee.
Dus op het moment dat ik jou vraag, wil je hierheen komen, een podcast opnemen. En ik ga vervolgens alleen maar, weet ik veel, andere dingen doen. Dat vind ik gewoon niet kunnen.
Zonder de tijd.
En als ik een dag organiseer voor mijn medewerkers. En ik zeg het is belangrijk, dan moet ik het ook belangrijk maken. En anders moet ik het niet doen.
Nou, Oké.
Dat is bij mij wel
ook hier, ja, maar ook er zijn ook mensen die door hun verhaal, systeem en alles wat ze hebben meegekregen zo belast zijn dat ze nauwelijks kunnen.
I know.
Snap je? Ook dat is weer, die rijkdom heb jij van een berg energie en al dat soort dingen. En allemaal talent en gelegenheid.
Ja, je moest eens weten hoe ik er doorheen zat af en toe.
Nee, wel, dat geloof ik allemaal wel. Maar en je hebt ook allerlei uitwegen.
Ik denk dat ik in die tijd dat wij elkaar ook wel eens tegenkwamen, dat er momenten waren dat ik gewoon de helft van de week aan het janken was.
Ja.
En de andere helft van de week stond ik op een podium en dacht iedereen, wat een grappige gast. Wat doet hij het goed en wat een succes.
Ja, en ik had toen nog zo'n heel hard buitenkantje. Hè? Dat is ook zo lekker dat het door de jaren heen. Denk je gewoon, ik ga gewoon, maar gewoon zoals ik mezelf ben op het podium staan. Lijkt me beter.
Ja.
En daarvoor nog zo'n prestatrice houding met alles strak.
Ja.
En jij was dwangmatig grappig af en toe.
Ja.
Dat je gedacht, hoeft nou niet meer. Dus we zijn er beter op geworden, denk ik. Beter, fijner leven zo.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Zo, we zijn inderdaad helemaal kwijt, hè? Maar ging het ook weer? Oh ja, die dag. Ja, het gaat natuurlijk helemaal niet over die ene dag, maar ja.
Volgens mij is het zo dat wat jij doet gewoon gaat over het leven.
Zeker.
Dat jij, zoals je leeft, kun je ook je geld verdienen.
Ja, heerlijk is dat.
Toch?
Nou, wat ik wel, en dat vind ik nog steeds in mijn werk. Ik weet niet, dat is het altijd zo geweest. Ik denk ook dat als kind al, dat ik de dingen die ik deed om in mijn leven wat verder te komen. Ik ben in mijn werk altijd een paar stappen verder dan in mijn persoonlijke leven. Ik oefen vooruit.
Lekker.
Ja, handig.
Ja.
Dus daar gebeurt groei. Dan denk ik, oh, dat zou leuk zijn als ik dat ook in mijn verkering zou kunnen. Of met mijn kinderen, of dat... En dat gebeurt dan ook, maar wel vaak een jaar, 2 jaar later, zoiets. Daar heb ik meer
dus
ruimte.
Je hebt nu thuis af en toe een paneldebat.
Oh, ik heb echt zo ongelooflijk. Ik heb een tijd een samengesteld gezin gehad met 5 kinderen.
Ja.
Nou, toen heb ik alle paneldebatleidingen van stal gehaald. Nee, het zijn veel meer dingen als over loslaten, beschikbaar stellen, niet duwen, niet schrikken, natuurlijke reageren, juist op dat gebied, zelfrelativering, alles waar we het nu over gehad hebben eigenlijk, waarin ik sterker ben in het werk en dan word ik dat persoonlijk dan iets erachteraan.
Ja. Eigenlijk gewoon veel meer op vertrouwen.
Ja, vertrouwen. Exact.
En
nou, dat mag nog wel wat meer. In mijn persoonlijk leven mag ik daar nog steeds wat meer.
En in je werk?
Gaat het echt heel goed.
Lekker.
Echt, want ik heb zulke mooie dingen gedaan, ook weer de laatste tijd. En dat ik niet meer die... ik heb niet meer een gebrek aan vertrouwensspanning vooraf. Mm. Of een soort alarm ergens wat afgaat in mijn lichaam van... Oh, heb ik nog iets niet? Eigenlijk ga ik altijd met basisvertrouwen.
Ja, en terecht. Dat heb ik
inmiddels wel, ja, precies.
Ja, als je Max Verstappen in een Formule 1 auto zet, dan rijdt hij hard.
Ja.
Nou, dat kan niet anders.
Ja, en mensen reageren ook met vertrouwen op mij. Hè? Dat gaat heen en weer.
Dat is uitwisselen van energie.
Zeker.
Dat wou ik zeggen, als ik hier nu op het podium zie staan, dan is het ook heel prettig om naar te kijken, omdat het zo ontspannen is.
Ja,
het is ontspannen. Zelfvertrouwen, echt zelfvertrouwen, is hartstikke mooi om te zien.
Exact.
Dat is iets anders dan mensen die het fijn zijn. Dat is heel lelijk.
Exact. Ja, dat heb ik natuurlijk in het begin ook wel zo. In die onzekere tijden, of in die stress, dan ga je dat nadoen.
Ja, ja.
Nou, dat leren we mensen nou bijvoorbeeld ook. Doe maar niet fijntje van het zelfvertrouwen, laat dan maar zien.
Ja.
Maar ik ben het echt. En nu hebben mensen ook, als ik dan binnenkom, sisser.
Ja.
En dan denk ik, dat is wel zo.
Hoe doe je dat aan de voorkant? Want ik riep
de voorkant, dat is managementaal, Erik. Ben ik niet van je gewend.
Nee.
Je bedoelt...
Nee, ik bedoel het ontwerpen van een bijeenkomst.
Ja. Ja, dat.
Pakken ze dat ook sneller van je op nu?
Ja, ja, En daarin heb ik ook, is het wel zo'n dansje geworden dat ik graag heel graag meepraat als de wens er is. Mensen hebben mensen dan een datum en een locatie, maar de wens is er. En dan praat over wat er echt gewenst is en wat er, ja, wat er allemaal kan en hoe je dat mooi kan componeren. Want dit is ook een voorstelling en net waar jij het over had. Energie,
ja,
kun je heel goed in het ontwerp ook zetten. En soms moet ik dan ook weer een tandje terug, omdat mensen dan bijna alles op mij gaan laden. Moet ik zorgen dat ik ze laat beslissen, bedenken, voelen wat zij willen maken.
Ja, het moet wel hun feestje zijn.
Ja, exact. En dat is wel eens even terugschakelen, zodat.
Gebeurt het nog wel eens dat je in een slecht ontwerp wordt gevraagd?
Ja, zeker.
Wat doe je dan?
Vragen of er ruimte is om daar iets mee te doen.
Nee, is er niet.
Ja. Eigenlijk meestal wel, omdat ik zeg het verkeerd. Ik vraag het eigenlijk niet. Dat is ook zo, dat vertrouwen ding. Ik zeg eigenlijk tegenwoordig, nou ja, in dit geval zou ik dan dus willen zeggen, heb ik tijd daarvoor nodig. En dat moet dan zo anders en zo anders. Want anders werkt het niet en doe ik het eigenlijk niet. En dan passen ze het aan.
Ja.
Eigenlijk gewoon best wel stevig.
Volkomen terecht.
Ja.
Ja, want jij bent de dagvoorzitter. Dat is een vak, een ambacht. En Ik vond het altijd zo belachelijk dat mensen zich daarmee gingen bemoeien.
Ja.
Ik heb wel eens tegen een klant gezegd, ik zeg, joh, als bij jou de loodgieter komt, ga je dan ook vertellen welke knietjes die moet gebruiken?
Ja, maar er zijn ook mensen die dat uit pure liefheid,
ja, nee,
een soort interviews gaan uit interviews gaan uitschrijven, ja, ja, en dingen in een script willen zetten, ja, die improviserend gebeuren.
Je bent wel veel liever dan dat ik ben, hoor. Dat voel ik wel.
Ja, ja.
Ja,
ja, jij bent echt dan zo pad.
Ja, nou ja.
Nou, ik ben wel stellig. Dat ben ik echt geworden.
Ja.
En als mensen, en dan zeg ik ook, ik wil graag openen, daar heb ik dan zoveel tijd voor. En daar heb ik altijd iets met contact en praten. En dat hangt er vanaf, maar dat is mijn deel. Daar moet ik het van hebben. En dat opdrachtgevers dan willen weten wat ik precies ga doen en zo. Daar ging ik vroeger dan nog wel lief iets over zeggen. En nu zeg ik, ja, nee, dat zul je moeten overlaten.
Hmm.
En dan zeggen ze, oké.
Maar het is ook heel fijn als het in vertrouwen kan. En volgens mij,
ja,
dat vertrouwen komt weer voort uit het vertrouwen wat je hebt in jezelf,
ja,
en wat je uitstraalt.
Klopt, exact, dat is helemaal heen en weer.
Dat heb ik nu ook wel als ik met groepen mag werken. Ach, ik zeg mag werken, ach, gadver. Dat
ook, vind ik ook zo'n taal.
Dat is lelijk, zeg. Oh.
Ja, maar ik snap, nou, ik hoor het ook
vaak.
Het
voelt voor mij wel echt zo, trouwens.
Exact, ik heb dat ook. Soms glipt het er bij mij ook uit, terwijl ik me ook te vaak en te veel en soms niet oké vind.
LinkedIn, oh bah.
Ja, het LinkedIn taal, echt.
Oh.
Maar soms voelt het wel zo van, wauw, dat ik dit mag doen.
Ja, ja. Maar dat ja, toch? Dat ik ook bij hoor. Nou goed.
Verzinnen ze een alternatief dan? Dat gaan we nu even doen. Want
nou, gewoon als ik met groepen aan het werk ben. Of als ik met groepen aan de slag ga. Of als ik iets doe met een groep. Of
ja, wat. Maar daar zit dat blije dat je dat mag doen niet in.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Moeilijk,
hè? Nou ja, taal is vaak net niet helemaal toereikend om die hele rijke binnenwereld goed te beschrijven.
Ja, mijn taaldocent op de theateracademie, Sjors Groot van het cabaretgroepje, weet ze ook alweer, vergeten. Die zei altijd, als je het niet onder woorden kunt brengen, heb je niet genoeg je best gedaan.
Hmm.
Dus ik denk dat we wel taal ook rijker kunnen maken.
Zeker.
Ja.
Ja, goed. Uiteindelijk, taal is maar één. Kijk, ik over opstellingen zeg ik altijd, een opstelling is een manier om datgene wat je onder woorden niet, met woorden niet kan uitdrukken,
zeker,
wel kan uitdrukken. Dan laat je gewoon je lijf spreken. De beweging. Het en dat, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Het is een andere taal.
Ja.
Maar dat wil ik zeggen.
Maar een goed gekozen woord kan ook dat soort energie vrijmaken.
Zeker. En een slecht gekozen woord. Ja.
Ja.
Maar bij groepswerk merk ik dus ook dat. Dat doe ik vaak samen met bijvoorbeeld met Peter Ros.
Ja.
En dan zijn we met z'n tweeën in gesprek en die mensen zijn helemaal aan. En die, ja, dat gaan we doen.
Yeah.
Maar dan hebben we niks gezegd over wat we gaan doen. Dus dan stappen we daarna in de auto en dan zeg ik, ze weten nog helemaal niet wat we gaan doen, hè? Nee, ze weten het niet. Ik zeg, nou, dat duurt nog 3 dagen en dan krijgen we de mailtjes erover met de vraag, wat gaan jullie eigenlijk doen?
Oh ja. Ja.
En dat gebeurt dan ook.
Ja.
En omdat we weten dat dat gebeurt.
Maar ze hebben jullie dan alleen maar op jullie naam ingehuurd?
Nee, dan zitten we gewoon te praten. Hebben we een gesprek zoals nu.
Ja.
En we stellen heel veel vragen en die mensen gaan de dingen roepen en dan komen we met antwoorden. Maar dat komt omdat we ook echt eigenlijk alleen maar een soort energetisch plan hebben.
Ja,
dus
is ook zo.
We willen beginnen met stilte, we gaan iets daar doen, dan kijken wat er gebeurt, doen we een opstelling, hebben we lunch, maar dan gaan wij in de pauze bedenken wat we dan na de lunch gaan doen.
Ja.
Want dat heeft zich getoond in de ochtend.
Ja.
Maar ja, als je tegen klanten zegt, ja, geef ons maar een dag, het komt wel goed. Dat kan wel, als je eenmaal dat vertrouwen
hebt. Bijna wel, ja.
Ja, precies.
Ja.
En dat is mijn droom. Uiteindelijk daar komen, gewoon op die plek. Dat we denken, dat maakt me niet zoveel uit, maar die couperus, komt altijd goed.
Ja, exact.
En
ja.
Ik weet in ieder geval voor jou zeker, dat weet ik echt zeker, als jij ergens dagvoorzitter bent en je hebt een jaap gezegd, dan komt het altijd goed.
Ah, oh, dankjewel.
Nee, dat is toch zo?
Ja, maar eigenlijk bijna, ja.
Is het mislukt ergens in de afgelopen jaren?
Ja.
Een faal verhaal.
Ik heb een keer nog best wel recent, een paar jaar geleden, echt de verkeerde toon aangeslagen in een hybride evenement.
Dat was in de coronatijd.
Ja, en het was ik had een zaal en allemaal op afstand en zo en dat. En ik had een heel erg gebroken hart. Het was de eerste opdracht daarna. En ik dacht, kom op hè, dat. En toen kreeg ik echt ook meteen teruggespiegeld dat ik gewoon veel te hard inknalde. Ja. Zoals vroeger, weet je wel. Ja, dus die, nou, doet me nog pijn als ik eraan denk. Want ik vind dat dus heel erg. Ja. En later dacht ik, gelukkig een paar dagen daarna weer tegenovergesteld. Omdat ik dacht, ja, tuurlijk, je hebt gewoon even je gebroken hart overschreeuwd. Ja.
Ja.
Kan gebeuren, hè? Maar dat is het dus eigenlijk. Het is niet omdat er dan technisch iets fout gaat. Of dat het is gewoon dat ik dan denk, oh, ik gooi er een bak overschreeuwen in.
Ja.
Dat overkomt iedereen ook wel eens. Misschien jou ook nog wel weer eens een keer op een dag. Als het net niet goed gaat.
Oh ja.
Ja.
Ja. Ik heb gewoon zo'n enorme cognitieve dissonantie. Dat ik echt terug. Het was altijd te gek. Ik heb ooit wel eens gezegd, in elke grap zit ook een vorm van waarheid, maar in het begin van mijn carrière, dus toen ik met Michel samen begon als meer met cabaret maken, toen waren we helemaal niet zo goed. Echt niet.
Nee?
Nee. Alleen, ik ben echt een goede verkoper.
Ja.
Maar echt een goede verkoper.
Ja.
En ik ben een goede verkoper op het niveau van verbinding maken.
Ja.
Dus ik luister en ik kan ongeveer snappen wat mensen nodig hebben. En dat beloofde ik ze dan.
Ja.
En vervolgens ging ik uitleggen hoe we dat zouden doen. En dat geloofden ze dan ook nog steeds.
Ja.
En daar vroeg ik ook nog serieus geld voor.
Ja,
want alle andere beginners doen dat niet.
Nee.
Die denken, ja, ik ben niks waard. Dat probleem heb ik nooit gehad.
Oh, nee.
Dus ik vroeg eigenlijk veel meer dan dat ik het waard vond. En ja, en dan deden we het. En dan was er altijd een opdrachtgever die er behoorlijk voor had betaald. En ik rende als eerste daarheen. En zei ik, was gaaf.
Oh, geweldig. Deed je dat zo? Ja?
Dat deed ik niet bewust, maar ik vond het echt heel gaaf. Ik vond het zo tof dat ik daar mocht zijn.
Je geloofde het ook.
En achteraf heb ik wel eens gezien dat, jezus, dat was helemaal niet zo goed.
Oh,
alleen,
grappig.
Omdat ik de hele tijd op die energie, te gek. En Michel, die stond een soort verlegen achter me met een gitaartje zo. Die vond het allemaal veel te spannend. Maar die sleurde ik daar ook in mee. Dus ik maakte een soort vloedgolf van enthousiasme. En iedereen trapte erin. Ik zelf ook.
Ja, die heb ik niet. Ja. Die cognitieve dissonantie. Nee. Nooit gehad.
Nee.
Nee, maar wel heel erg leuk. Maar als het authentiek plezier is, slaat het trouwens altijd over.
Je moet
het
zelf. Ik heb er altijd lol in gehad.
Ja, natuurlijk is dat zo. Maar dat je het echt ook niet door had als het net ernaast was, dat vind ik wel heel grappig.
Nou,
ik wel, hooglijk.
Je kent de Elektra podcast van Wouter Monde?
Nee.
Oh, dus,
Elektra podcast.
Ja, dus een podcast die gaat over, het is heel leuk, aanrader. Dat gaat namelijk over het begin van, het was niet eens begin, maar gewoon over alle voorstellingen van cabaretiers die misgingen. En wat er dan misging.
Die wil ik horen.
Ja, die is heel leuk. Ja. Ik heb ook een keer een aflevering met hem opgenomen. Voor mij zit ik als enige achter de betaalmuur. Maar goed. Ja. Nee, maar het is, daar vertelde ik een verhaal over dat ik ooit in diep in Zeeland, maar echt het christelijke deel van Zeeland, speelden wij een voorstelling.
Voor best een groot deel hoor.
Ja. Voor de politie. En het was rond kerst en wij zouden daar een voorstelling spelen. En het was een beetje zo'n kerstverhaal, hadden wij bedacht. Leuk, gaan we het kerstverhaal een beetje cabaretesk maken. Ja, je voelt hem maar aankomen.
Oh, nee.
Dus we hadden gewoon het kerstverhaal, het echte kerstverhaal. Ik kan me nog herinneren dat een scènetje zat met een hulp Jezus. En dan kom ik gewoon op met zo'n lendendoek. En dan zei ik, ja, mensen niet schrikken, ik ben niet de echte Jezus. Ik ben maar een hulp Jezus. Toen had ik nog lang haar. En dan gooide ik een glas water. Ik zei al, het was niet zo goed, hè. Gooide ik een glas water over het podium. Dan liep ik dan overheen. Zei, kijk maar, ik kan over water lopen.
Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig.
Ja.
Het was dan weer niet afgestemd.
Nee. Maar,
ja.
Nou, maar mijn opdrachtgever, eens een grote bromsnoer, die stond schokschouderen van de lach vooraan.
Oh, ja.
Nou, hij was de enige. Gewoon 500 boze agenten. En het was ook nog staand publiek. En er was geen plek om af te gaan. Oh my god. En nee, dat was echt heel erg.
En had je hem ook door?
Tijdens de voorstelling?
Ja?
De hele tijd.
Oh wel.
Ja, de hele tijd.
Dus daar heb je niet achteraf geroepen, wat was dit leuk.
Nee, alle grapjes over Duitse herders vielen verkeerd. Oh, de herdertjes lagen bij nacht, de Duitse herders. Die vielen ook. Ja. En nee, het was allemaal niet best.
Nee,
en toen konden we dus ook niet af. Dus er stonden met al die props zo aan de zijkant van het toneel, was zo'n boompje. Daar stonden Mies en ik zo achter.
Okay, toen werden die met kruisen in elkaar geslagen.
Nou, bijna. Ja. Ja, er zat ook nog een grap in over Jezus zijn vader die van die houten kruisen maakte. Je kent ze wel, voor onder de kerstboom. Dat was echt zo. Toen schreef we dus toch cabaret. Daarom ben ik gaan improviseren.
Ja, dat was beter, want dat was de afstemming een precies. beetje beter. Ja, is echt zo.
Want, ja. Want bij een zaal, als je gaat improviseren, dan kan je gewoon op die zaal. Als ik bij deze zaal die kant was opgegaan, was ik gelijk een ander pad ingegaan en was het wel goed
toch,
gekomen.
Precies. Ja, zeker.
En daarom is maatwerkcabaret ook zo lastig voor bedrijven.
Ja.
Dat, ik geloof daar niet echt heel erg in.
Nee.
Ik weet niet, maar goed.
Nee, kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad. Ja. Nou ja, je hebt ook dagvoorzitters die voorgeschreven grappen gaan doen. Dat is toch een hel, wat een
je
hel.
Je hebt ook dagvoorzitters, ik zal geen namen noemen, maar die zijn journalisten en dragen bloemetjesblouses.
Ho, wacht even. Ho, goeie vriend van mij.
Echt?
Jazeker.
Ja, maar je weet niet of het hetzelfde is?
Jazeker wel.
Oh, echt? Ja, zeker. Laat ik zeggen, die stelde een vraag. Je had gewoon kunnen vragen, wat zou je doen als je 1 miljoen van me zou krijgen? En die ging een heel verhaal van 10 minuten vertellen over zijn ontmoeting met Freddy Heineken.
Ja, dat is hem.
En daarna zei hij, en toen vroeg Freddy aan me, wat zou je doen? En nou, die vraag stel ik niet aan jou.
Ik heb met hem daar een onlangs...
Ik vind hem ook een heel toffe gast, hè? Begrijp me niet
verkeerd. Ik heb hier onlangs hoe heet het leuke tentje op de Nieuwmarkt ook weer, die hele oesters van Namke, heb ik met hem over dit systeem zitten praten, omdat we samengewerkt hadden in een programma.
Ja.
En dat was een van de mooiste gesprekken van het afgelopen jaar, waarin hij uitlegde wat zijn wond is, waardoor hij schiet in het leveren van anekdotes.
Ja, ja, want dat verwachten ze van hem.
Ja, en dat zo heeft hij zijn jeugd overleefd. Waardoor er dus ook irritatie, zoals bij jou en bij anderen, ontstaat. Omdat je denkt, waarom nu dit verdoont? Ja, ja. Niet, hoeft niet. En hij niet kan vertrouwen op zijn ongelooflijk talent om de juiste vraag te stellen.
Fantastisch, ja.
Want als ik met hem ga eten, gewoon vriendschapseten, dan is mijn opluchting gigantisch, omdat hij nooit begint met, hoe is het nou met je huis? En waar studeren de kinderen? En dat soort dingen. Maar hij komt gewoon meteen met een vraag die ergens over gaat. Ja. En dan beginnen we te praten.
Dus hij was echt degene.
Het is zo mooi, die irritatie. En hij was echt aangedaan, omdat hij dit heel vaak terughoort en daar een soort onmacht in hem is om daar beweging in te brengen.
Dan moet hij kappen.
Zouden we moeten
sturen
opnemen.
Maar langs. We gaan hem opstellen.
Je moet hem in een podcast doen.
Ik vind hem, dat vind ik ook leuk. Ja. Ik vind hem namelijk echt te gek, maar echt gek.
Fantastisch, ja.
Want als hij dat stukje, dat heeft hij dan blijkbaar in het begin even nodig of zo.
Ja,
dan kennelijk. Laat hij dat veel meer los.
Ja.
En dat wilde ik dus zeggen. Ik wilde eigenlijk nog een vraag aan jou stellen. Ja. Gaan we doen tijdens deze bijeenkomst, dat was heel kort geleden. En Mies en ik gingen daar gewoon cabaret maken. Hij was dagvoorzitter.
Ja.
En dat doe ik ook heel weinig de laatste tijd. Ja. Dus het was voor mij ook leuk om dat weer een keer te doen.
Ja, ja.
We waren de hele dag bij een ding. Duurde ook lang, alle informatie tot ons genomen.
Ik vond jullie altijd heel leuk, de paar keer dat ik jullie gezien heb. Maar ik heb jullie misschien gezien toen jullie goed opgewarmd waren.
Ja, nee, maar we kunnen het ook echt goed. En als ik heel onbescheiden ben, denk ik dat als je een act wil voor een bijeenkomst, dat je ons gewoon altijd kan boeken en dat het altijd we leveren goed. Gewoon. We kunnen dit echt heel goed. Ja. Alleen, ik vind het niet zo leuk meer, omdat ik weet dat ik dit heel goed kan.
Ja.
Anyway. Er gaat daar na 5 minuten in onze voorstelling een man schuimbekken. En die krijgt een soort aanval.
Ah, en, epileptisch.
Ja, ja, en het bleek suiker te zijn.
Oh, suiker, ja.
En deze man, wiens naam we niet noemen, maar van wie wij allebei weten wie het is, die staat op en zegt gelijk, dames en heren, het is het einde van de bijeenkomst. Maak even ruimte. Er wordt gebeld. En dus hij pakte dat perfect op.
Ja.
Dus ook daar was hij helemaal in controle.
Zeker.
En, dus, maar goed.
Op de hoogte.
Ja,
en super belezen. Super slim.
Tuurlijk.
Ja, super belezen. Ja. Dat haal ik nooit meer in.
Maar dat is jammer. Dat is jammer. Ja.
Ja, het is toch mooi hoe je persoonlijkheid daar altijd zich zal laten zien.
Ja.
En dat hij is echt iemand die zich zo ontwikkelt door zijn leven heen. En misschien een keertje in een opstelling met jou of een ontspanning daarin. Die hem ook daarin, dat hij beschikbaar kan stellen wat hij allemaal wel heeft.
Exact.
Dat het harnasje ervan af mag, want het is zo dun. Ja, dat zijn mooie dingen om te zien, toch? Maar ja, ik kan dat ook heel goed zien omdat ik veel van hem hou. Omdat hij veel voor me betekend heeft.
Maar het is zo jammer, want dat zou het zoveel mooier maken. Maar dat geldt dus voor iedereen, hè? Ik bedoel, dat soms dat soort dingen dan... Ja, dat ze het dan toch een beetje...
Ja.
lelijker maken.
Ja.
Ik bedoel, dat is dan het woord.
Gek, hè?
Ja.
Hey, wat ik wel interessant vind, nou, dat moet ik nog even, want jij wilde, maar jij zegt, ik vind het niet meer zo interessant omdat ik er zo goed in ben. Dat staat diametraal tegenover mijn verhaal.
Ja.
Ik heb dat nooit gehad. Nou, en heel veel mensen hebben dat ook al wel mij gevraagd. Van, je bent nu al zo lang bezig en je vindt het heel goed. En ik zie collega's inderdaad switchen naar andere dingen. En ik doe er van alles bij, ook opstellingen. En veel tantrisch werken en poëzie schrijven. Maar dat is allemaal verrijking voor, dit blijf ik gewoon doen.
Ja, maar luister. Ja. Volgens mij zit jij op de sweet spot van wat je te gek vindt.
Ja.
Jouw bijdrage is maximaal.
Maar kan alles nog groeien? Maar, in alles nog.
Maar ik vind een goede dag ontwerpen. En ook uitvoeren. En daar is zelfs ook nog cabaret. Eventueel als het nodig is aan toevoegen. Ja. Vind ik nog steeds te gek.
Ja.
Maar ik vind de rol van de lollige act tussendoor.
Alleen nee. De positie die je dan hebt.
Nou, ik kan je dat heel concreet maken. Ik werd een tijd geleden gevraagd door een groot evenementbureau. En die gingen een kick-off doen voor een implementatie van COVI. Bij een heel groot accountantskantoor. En ik had een gesprek met die directeur van dat evenementenbureau, die zeggen dat ze experts zijn op het gebied van live communicatie.
Ja.
En toen vroeg ik gewoon, ik stelde een paar vragen over wat de directeur van dat bedrijf wat COVID ging implementeren. Zat er ook. Ik ging gewoon vragen, wat denk je dan te bereiken? Wat is het einddoel? Hoe ziet het eruit als COVID geïmplementeerd is? Ja. Waarom is het nodig? Is er weerstand? En hij had nergens een antwoord op. En toen zei ik op een gegeven moment tegen die directeur, ik zeg, joh, je kan wel COVID gaan implementeren voor een paar ton, maar er gaat echt niks veranderen in je organisatie, want je hebt geen idee wat je aan het doen bent.
Ja, dat soort dingen zeg jij ook zo, hè?
Ja,
leuk.
Ja. En toen hadden we op zich een heel goed gesprek en ze gingen het toch doen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik hier geen cabaret meer maken, want het wordt gewoon heel stom. En het is te vaak dat ik zie dat ik zie, en los of het waar is of niet, maar dan zie ik dat er bij organisaties lucht verplaatst wordt. Op plekken waar het gewoon er niet toe doet. Ja, daar wil ik dan echt niet bij betrokken zijn. Want dan maak ik een rol een beetje leuker. En als jij me belt, heb je zin om te komen opstellen? Dan doet het ertoe.
Ja.
Ik verdien veel minder. Maar het is...
Ja?
Het is
jammer.
Nee, maar het is nog hartstikke goed. Het is, weet je, ik kan hartstikke goed rondkomen. Nee, van met alles. Maar het is zo tof als je dan op die plek een opstelling mag doen en er ontstaat een inzicht waarvan ik denk, hier staan gewoon drie beleidsmakers die je hebben gezien.
Echt. En die 10 jaar geleden dat de gedacht hadden, maar de tijd is er helemaal rijp voor.
En 10 jaar geleden had ik waarschijnlijk datzelfde gezegd in een grapje.
Ja.
En al heel hard gelachen en was naar huis gegaan.
Ja, dat is waar. Dat is even anders,
snap je?
Ja, zeker.
En dus mijn rol, het archetype, is denk ik een beetje aan het verschuiven van de nar naar de sjamaan of zo.
Ja.
En de nar, daar kan je om lachen.
Maar het blijft opschudden. Dat is blijft hetzelfde. Ja. Dat is de gemene deler ervan.
Ja. Ja,
dat is heel
inzicht.
Fijn.
Ja. Ja,
inzicht, ja, maar ook gewoon echt los, even los.
Ja, en vroeger was het dat irritant, toch ook wel een beetje irritante, altijd een grapje, weet je wel.
Ja, dat. Ja.
En nu ben ik ben gewoon veel zachter geworden in de zin van, weet je, iedereen heeft zijn pad te bewandelen. En wij hebben als samenleving hebben ook ons pad te bewandelen.
Zeker.
En ik kan wel bedenken waar het misgaat en ik kan ook kijken of ik stapjes kan zetten om het wat mooier te maken. In ieder geval, zoals ik denk dat het mooier wordt.
Ja.
En ik ben dan wel arrogant genoeg om te denken dat het echt beter is voor de wereld. En het is niet aan mij.
Ja, is leuk. Jouw lichte arrogantie.
Ja.
Kan ik wat aan doen?
Ja.
Ja, nee hoor. Dat kunnen mensen misschien wel vinden, maar dat ben ik helemaal
niet. Nee, maar ik vind het ook
en
niet.
Mijn dagvoorzitter Rader gaat trouwens enorm af op onze tijd. Volgens mij moet je, als je mensen wil laten luisteren, moet je ze nu zo langzamerhand vrij laten.
Nee, moeten ze zelf weten.
Oh ja, ze mogen gewoon afhaken.
Yeah.
Ja. Maar dat is een soort vakmatigheid die zit in. Maar dan denk ik,
best. Luister jij zelf podcast?
Ja. Heel graag.
Goede podcast, die zet ik gewoon op pauze en luister ik ze weer verder.
Ja,
ik luister ze bijna nooit in één keer.
Nee.
En soms ben ik echt blij, er is nog een stukje.
Ja.
Ik vind eigenlijk podcasts die allemaal dezelfde tijd hebben, die vertrouw ik niet.
Oh ja. Ja, dan denk je, wat kan dat nou?
Ja.
Dus dat moet wel gemonteerd zijn.
Hoewel ik vind ervaring voor beginners vind ik geniaal. Gewoon met die kookwekker. Theo Maassen.
Oh. Ook nog luisteren? Ook nee, ook niet.
Nee, Theo Maassen, die heeft een podcast die heet Ervaring voor Beginners.
Heel fijn.
En die heeft echt te gekke gasten.
En die heeft de kookwekker en die luistert daar ook naar.
Precies een uur. Nou, dan hoor je het belletje en dan is het gesprek wel klaar. Dan mag iemand zijn zin nog wel afmaken.
Oh ja, want je hebt natuurlijk Marcel en Gijs in de ochtend die de kookwekker zetten. En daar altijd daarna nog een half uur doorpraten.
Oh, dat weet ik niet eens.
Altijd.
Oh, ja. Nou, ja.
Wat ook heel leuk is, omdat ze gewoon niet kunnen stoppen.
Ja, dat is grappig.
Dus een fictieve kookwekker.
Ja. Nee, maar bij hem, je hoort hem ook zelfs. Af en toe ben je aan het luisteren en ineens valt er stil. Dan hoor je hem echt zo tikken.
Oh ja.
Dat hij echt... En dat is natuurlijk, ja, daar hou jij dan weer van, denk ik.
Van
methodes? Gewoon dingen die helpen om structuur te brengen?
Niet zo, niet? Steeds minder. Er zijn allerlei structuren die leuk zijn en die kunnen helpen heel erg. Ja. Maar die zijn bij mij niet strak en tijdsduur ook niet. Ik zou het liever op gevoel doen. Maar ik heb wel als een soort vakkwaal ontwikkeld dat ik weet hoe laat het is, op welk tijdstip dan ook. En dat ik echt wel 2 weken vakantie moet hebben om dat te verliezen. Ja. Nee, in de eerste week word ik nog wakker en dan zeg ik het is 10 over 8. Ja, en het klopt dan altijd. Het is erg. Dus ik ben wel getimed, ja.
Dat is grappig. Ik ook. Als ik een podium afstap, weet ik exact. Het is ook op de minuut. Als ik afspreek dat het zo lang duurt, duurt het zo lang. Zelfs zo'n improvisatiescène.
Ja, maar je wil, zeker tegen de eindtijd, daar wil je ook niet overheen gaan. Dat is gewoon heel irritant. Dat
vind ik ook grof, ja. Ja. En nu zijn mensen wel afgehaakt al een tijdje, omdat we het de hele tijd hebben over het einde. Ja.
Neurolinguïstisch helemaal verkeerd geprogrammeerd.
Het. Over het einde gesproken, hoe lang blijf je nog onder ons?
Oh, wat er? Over het, ik moest zo ontzettend lachen. Want ik heb een keer een test gedaan toen ik een jaar of 30 was. Over wat je innerlijke leeftijd eigenlijk was. Mm-hmm. En dat deden we met een hele groep vrienden. En dat was ook zo leuk dat ze dan allemaal kwamen op 18, 12, 21. Allemaal jonge, blomme, innerlijk. Ik was 53 in die test. En dat was allemaal oogst en zo. Dat was ik kennelijk toen van binnen al. Dus daar ben ik het achteraf niet mee eens. Maar, dat. Ja. Maar ik heb heel vaak gedacht dat ik rond deze tijd dood zou gaan. En denk ik nu helemaal niet meer.
Nee.
Dus ik denk nu nog, ik denk dat ik mijn moeder achterna ga 90 wordt of zo.
Zou je het erg vinden om dood te gaan?
Nee, absoluut niet. Ik ben een keer bijna dood geweest en het was een prachtig feest. Ja. Ik zou alleen, ja serieus, het is allemaal waar. Wat ik heel graag wil, is nog meer meemaken.
Ja.
En, met die fantastische kinderen van me zijn en nog meer liefde en zo.
Ja, het is een beetje flauw, maar ik sta er precies zo in.
Ja.
Als tijd is tijd en tot die tijd geniet ik met volle teugen.
Ja, zeker.
Maar misschien is dat ook het antwoord op jouw vraag aan mij. Waar ben je nog bang voor?
Ja.
Ik denk namelijk dat de enige echte angst die we kennen is doodsangst. In een of andere verkapte vorm.
Ja.
Net zoals er ook maar 1 liefde is. En die hebben we ook vaak in een of andere verkapte vorm.
Zeker. Ja. Nou, oké. Ja.
En ik heb het geluk gehad dat ik langzaam maar zeker door de keuzes die ik of het universum voor mij gemaakt hebben, steeds meer ben gaan voelen dat de liefde er is in overvloed.
Ja.
Dat je eraan over kan geven zonder dat je gevaar loopt.
Ja, dat is best eng daar tegenover die doodsangst. Dus daar ken ik wel angst voor. Dat is ook zo tegen het leven in. Mm. Maar niet voor het sterven zelf. Maar wel om andere mensen te verliezen. Zo, echt wel. Ja. Echt.
De herinnering blijft.
Oh, dat is. Ik ben onlangs mijn moeder verloren en die vind ik helemaal niet behulpzaam.
Nee.
Echt niet.
En het, zoiets als ze leeft voort in jou?
Ja, dat is waar. Maar waarom is het nou niet behulpzaam?
Ja.
Omdat het wil troosten. Dat is het. Mm. Dat is het. Eigenlijk is godver wat kut ongeveer de fijnste reactie.
Ja.
Jezus, wat erg of zoiets.
Ja.
Dat. Of hoe is het vandaag? Dat vind ik ook fijn.
Ja.
En dat is het. Ik denk dat het is. Dat we willen heel graag weg bij wat er is. En dan een goed advies of een mooie liefde. Dus ik hoor altijd de liefde in die mooie herinneringen. Ja. En dat het is leeft voort in jou. En zo.
Al die stomme vragen die we ook stellen als iemand. Hoe oud is hij of zij? Boeien.
Die is heel weinig gedaan. Ik was er helemaal op bedacht.
Ja.
Ik was ook bedacht op dat ze zouden gaan zeggen. Nou, 89, mooie leeftijd.
Ja. Ja.
Niet gebeurd.
En helemaal gezond gebleven al die tijd?
Allemaal niet, allemaal niks. Die relativeringen zijn allemaal aan me voorbij gegaan, gelukkig. Ja.
Je bent gewoon je moeder kwijt en dat is kut.
En heel veel mensen durven dat tegenwoordig ook een beetje zo op die manier te zeggen.
Ja, het maakt niet uit hoe oud of jong je bent. Het is gewoon,
En weet je wat ook heel fijn is? Nu gaan we even in de rouwverwerking. Ja. Wat ook heel fijn is zeggen wat zij van iemand vonden. Dus, ik heb zo van de genoten in die tijd dat we ik weet nog zo goed dat we, dat is fijn. Dat je voelt hoe haar leven overal is geweest.
Is er nog bij je op een bepaald niveau?
Ja, heel fijn. Eerst een tijdje niet hoor. Daar kreeg ik ook veel negatieve herinneringen aan. Dan moest ze helemaal losgaan. Mm-hmm. Maar we hebben haar vorig weekend uitgestrooid op Schiermonnikoog. Mm-hmm. Een eiland waar ik zelfs gemaakt ben. Zo in ons genen zit dat. En toen was ze de hele tijd bij me grapjes makend. En dat was zij op de best. We waren op verschillende plekken aan het uitstrooien. En bij haar favoriete vakantiehuisje stond een vlaggenmast. Waar we altijd zaten. Daar wilde zij altijd heel graag naartoe. En daar hees ze samen met de oude verhuurder van vroeger heel vaak de vlag in de ochtend. En dan kletste ze en die man vond haar leuk en zo. Als oudjes waren ze een beetje met elkaar aan het flirten. Dat was fantastisch. En ik liep zo langs dat huisje. En dat was ook verhuurd aan andere mensen. En ik zei zo tegen mijn zoon, nou, dat kan ik niet maken. En toen hoorde ik mijn moeder zeggen, jawel, moeten we het doen? En toen het regende, ik ben met de regenjas zo de tuin ingesprint. En ik heb zo uit een potje met zijn capuchon op, zo'n beetje as over die vlaggenmast heen gegooid. En daarna is er ook nog foto van mij dat ik zo de tuin uit huppel. Nou, dat was zij. Zij huppelde de tuin uit. Ja. Ik weet zeker, ze had gewoon een slappe lach gehad tot aan het einde van de straat.
Heerlijk.
Dus ze is er weer, dichterbij.
Ze leeft toch door in je.
Oh man, zoveel.
Nice. Kijk, zo. En nu?
Nu, het is een einde.
Nu zijn we aan het einde.
Het is een einde.
Nu zijn we aan het einde.
Ja.
Dankjewel. Dit was 1 januari.
Vind ik eigenlijk zou je moeten zeggen iets van 18 september of zo. Het was omdat jouw formulier anders mij blokkeerde. Het zit je weer dwars.
Hou het gewoon op 1 januari. Okay. Kijk, want jij kan dan een goede dag voorzitter zijn, maar het is mijn podcast. Had je maar gewoon de goede datum in moeten vullen.
Ja, formulieren. Dat ik protesteerde nog.
Zo gaan niet. 1 januari 2004.
Ja.
Ook een hele rare datum.
Dit was De Dag Dat Alles Anders Werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.